1 Korinthe 9. In dit hoofdstuk moet Paulus zichzelf verdedigen als apostel, omdat er Korintiërs waren die zijn gezag in twijfel trokken. Zozeer zelfs dat er waren die beweerden dat hij niet eens het recht had om te trouwen. Nu kan dit waarschijnlijk alleen maar omdat hij al getrouwd geweest was. Waarschijnlijk toen hij tot bekering kwam, dit is natuurlijk niet helemaal zeker, maar waarschijnlijk toen hij tot bekering kwam, heeft zijn vrouw hem verlaten. Of hoe het dan ook is geweest, hij was gehuwd geweest en zeer waarschijnlijk leefde zijn ex nog. En daarom moeten deze mensen beweerd hebben, volgens vers 5, dat hij niet eens het recht had om te huwen. Dus zeer waarschijnlijk was zijn ex met een ander gehuwd, zodat hij vrij was om opnieuw te huwen. En hij wijst daarom op Petrus, Cephas heet hij, steen, dat hij ook getrouwd was. En hij begint dit hoofdstuk met te zeggen dat hij de Heer Jezus gezien heeft, en dat was een van de vereisten van een apostel. Je had dus niet alleen de 12 apostelen, maar je had ook apostelen aan wie de Heer verschenen was en die ook tekenen en wonderen deden. En in de brief aan Efeze staat dat de Efeziërs onderzochten of iemand een apostel was en sommigen werden als leugenaar bevonden. En dan zegt hij in vers 2, als ik voor anderen geen apostel ben, toch zeker wel voor jullie. Want jullie zijn het zegel van mijn apostelschap in de Heer. En dan zegt hij in vers 3, mijn verdediging tot hen die mij onderzoeken of voor het gerecht van hun gerecht, voor hun gerecht slepen is deze enzovoort. En dan zegt hij in vers 6, hebben alleen Barnabas en ik niet het recht om niet te arbeiden. Nu weten we van andere geschriften dat Paulus vaak voor zichzelf werkte en dat hij tentenmaker was. Maar natuurlijk was hij zo druk bezig met de bediening van het woord en om het evangelie te brengen, dat hij niet geheel in zijn eigen levensonderhoud kon voorzien, nog van zijn metgezellen. Daarom hadden ze giften nodig om te kunnen leven. En dan legt hij ook uit in vers 7, wie strijdt er of vecht er nu op zijn eigen kosten? En wie plant zonder de vruchten van te eten? Of wie houdt een kudde zonder er van de melk van de kudde te eten? En dan legt hij uit dat in de wet van Mozes staat, gij zult een dorsende oorst niet maalbanden. En dit heeft een hele wonderlijke geestelijke betekenis. Namelijk dat iemand die het evangelie brengt ook van het evangelie moet kunnen leven. En helaas is het zo in vele gemeenten en kerken dat de werkers voor de Here dat die verwaarloosd worden. Ik zeg niet dat het allemaal met een vast loon geregeld moet worden zoals bij dominees. Maar er mag heus wel op gewezen worden dat zulke mensen ook moeten eten en onderdak moeten hebben. En dan zegt hij daarom ook in vers 10, iemand die ploegt, die hoopt daar profijt bij te hebben, zo ook iemand die dorst. En in vers 11, als wij dan de geestelijke dingen gezaaid hebben, is het dan een groot ding als wij ook de materiële dingen oogsten, jullie materiële dingen. En dan gaat hij verder in vers 12, maar wij hebben hier geen gebruik van gemaakt. Maar wij verdragen alles om geen aanstoot te geven aan het evangelie van Christus. Met andere woorden, hij had geen gebruik gemaakt van dit recht. Elders zegt hij dat die andere gemeente bestolen heeft om de Korintiërs te kunnen dienen. In vers 12 dus zegt hij dat hij alles verdraagt. Samen met Barnabas, want er staat wij verdragen. Omdat hij geen aanstoot aan het evangelie zou geven. Maar hij herhaalt zichzelf in vers 13. En in vers 14, dat zij, weet je niet, dat zij die de heilige dingen bedienen, ook van de tempel eten enzovoort. Hij heeft het over het altaar. En heeft nogmaals in vers 14, zo heeft de Heer bevolen dat zij die het evangelie verkondigen, uit het evangelie moeten behoren te leven. En dan zegt hij weer, ik heb van al deze dingen geen gebruik gemaakt. En dan zegt hij, ik schrijf deze dingen niet, opdat het mij wel overkomt. Want het is beter mij te sterven, dan dat mijn roem weggenomen wordt. Het is beter mij te sterven, dan dat mijn roem weggenomen wordt. En dan legt hij uit, dat hij een bevel heeft van de Heer om het evangelie te brengen. En dat hij dat niet zomaar als vrijwilliger doet, maar dat het hem opgelegd is van boven. En het is zelfs zo dat hij zegt, wee mij als ik niet het evangelie verkondig. En dan zegt hij in vers 18, mijn loon is juist dat ik het evangelie kosteloos maak. En geen misbruik maak van mijn gezag in het evangelie. En dan komen er een paar hele mooie versen. Dat hij zich voor alle mensen tot slaaf heeft gemaakt, opdat hij zoveel mogelijk mensen zou winnen. En dat hij een Jood is geworden voor de Jood, opdat hij de Joden zou winnen. Enzovoort, enzovoort. Onder de wet, voor hen die onder de wet zijn. En zonder wet, voor hen die zonder wet zijn. Een zwakke voor de zwakke. En dat, hij doet dus alles om zoveel mogelijk mensen voor de Heer Jezus te winnen. En dat ze eeuwig gelukkig mogen zijn, mogen we eraan toevoegen. Elders zegt hij dat hij geen aanstoot gaf en dat het niet de bedoeling is dat we aanstoot geven aan Joden, Grieken en de hele kerk van God. En dan komt er weer een paar mooie versen, maar dan als aanmoediging. Weet jullie niet dat zij die in het stadion rennen, dit doen om een prijs te winnen? En in het letterlijke stadion een vergankelijke prijs, maar wij een onvergankelijke prijs. En dan houdt hij zichzelf als voorbeeld voor, dat hij niet zomaar als een bokser in de lucht slaat, maar dat hij zijn lichaam goed onderwerpt. Opdat hij niet anderen het evangelie gebracht hebbende en onderwezen hebbende, niet zelf tekort zou schieten in deze dingen, zodat mensen aanmerkingen en opmerkingen over hem zouden kunnen maken en hem zouden kunnen lasteren. Het is dus de bedoeling dat wij een wedloop lopen, net als Paulus aan het einde van zijn leven zei, ik heb de wedloop gelopen, ik heb de race volbracht, of ik heb de wedstrijd volbracht. En zo hebben wij allemaal een christelijke wedloop te lopen, en het einde is eeuwige heerlijkheid. En dat was dan 1 Korinther 9.